sowieso een andere klank hebt als man.
Hoe zeg je dit tactisch? Nee, maar het punt is... ik denk dat jouw stem net iets te zacht is om een tweede stem...
te kunnen over...
Ja, heb ik het idee. Maar dat is geen aanval op jou,
nee?
Maar dat is gewoon een beetje van... deze, met name deze tweede stem merk ik eigenlijk alleen als de die heel erg luid is.
Nou, maar laat ik dan nog één keertje even doorspelen, want als ik de met de gitaar dus niet trek, dan ben ik sowieso gewoon met zingen erbij.
Ja. Oké.
Ja? Goed, dus ja. Dan zingen we hem nog...
En ik doe wel gewoon de tweede stem en dan kijken we even hoe ver we komen.
Zullen we even beginnen bij het refrein?
Ja.
Even kijken hoor.
Tweede keer dan het refrein.
Nee, de eerste keer. Want dan, daarna, dus dan zing ik het refrein nog door mee.
Okay.
En daarna ga ik op de gitaar over. En dan zing ik niet meer mee.
Oké, okay, dan doe ik hem nu meteen even met tweede stem om te kijken of het überhaupt gewoon wat is. Right. Nee, het is een tweede stem die zit heel dicht tegen de lead. Niet zonder u licht, want u ziet de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog.
Dus dan, bij Laat mij spreken met moed, ga ik mee met gitaar spelen.
Ja.
Ja? Oké.
Okay. Wat? Hier? Ja. Oh, hier, ja. Hier, ja. Ja. Wil je een microfoon?
Deze moet je ergens bij de piano erin doen, zei je.
Ik denk niet dat dat goede... Jan, weet jij hoe je de gitaar moet aansluiten? Maar, is het een goede plek?
Ja, dit is waar we het van haar gekregen.
Oh, ja. Ah, oké. Okay. Ja, nee. Oh, wacht. Ik doe hem wel...
Ik dacht nog, is het mooi om de tekst...
keer Elle?
Elle. De tekst, ja, die komt op de binnen.
Als
die
het goed is wel.
Hey, we kunnen wel doen dat Bert het eerste couplet doet en dat ik bijhoud het tweede couplet. En dat jij bij het refrein erbij komt bijvoorbeeld.
Bij het refrein van het tweede couplet pas. Of met zingen.
Met zingen, ja. Dat Bert het eerste couplet alleen doet, dat ik het tweede erbij kom. En dat bij het refrein dat jij erbij komt als stem.
Ja, dan moet ik even kijken of dat lukt met de gitaar.
Sorry.
Maar bij de eerste twee zet je bij het refrein zit je al bij met gitaar.
Nee, pas. Maar we hebben natuurlijk we hebben couplet, refrein. En als jij weet refrein erbij komt, daarna ga ik bij het tweede couplet ga ik spelen.
Je bedoelt dat je er helemaal niet bij wil gaan spelen?
Ja, als ik erbij zou zijn, dan zou ik in het begin willen. Bij het eerste vers. Dus dat kunnen we ook doen, dat ik die zing. En dat jullie dat halverwege iemand erbij komt. Want je hebt twee delen in het couplet. En dan bij het refrein de derde erbij.
Oké. Ja.
Zit hij nu aangesloten of niet?
Ja.
Wat zeg je, sorry?
Omdat jij later niet weet in. Dat jij het eerst anders alleen als je dat ziet zitten en dat wij die tweede couplet samen doen.
En het refrein ook.
Het refrein ook.
Ja. Ja. Oké, laten we hem zo proberen.
Sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij liefdevol zijn als uw warmte wordt gemist. Laat mij schetsen als de waarheid wordt verdraaid. Leven als een goed getuigenis. Geef mij uw wijsheid vandaag. Ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht, dan is er wat nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag. Wilt u mij helpen, geeft u mij zijn vandaag. Laat mij moeten. Laat mij spreken met moed als uw stem niet wordt gehoord. Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt. Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken aan het woord. Heer, geef mij wijsheid vandaag. Laat mij wachten op u, ook als de stilte even duurt. Laat mij strijden als de zon mij belaagt. Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder u. Heer, geef mij wijsheid vandaag. Want ik kan niet zonder u, niet zonder u licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag. Hier wilt u mij helpen, geeft u mij wijsheid vandaag. Hoe waar ik ook ben en wat ik ook doe, u bent altijd bij mij. God van wijsheid, geef mij de kracht om uw wil te doen. Laat uw geest mij leiden, God van wijsheid. Thank you. niet zonder u. Niet zonder uw licht, want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: hier wilt u mij helpen, geeft u mij wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen, geeft u mij wijsheid vandaag.
Ja.
Oké. Okay. Hé, wat...
Sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag.
Laat mijn liefde vol zijn als uw harte wordt gemist. Laat mijn schrift zijn als de waarheid wordt verdraaid.
Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag.
Niet zonder u, niet zonder uw licht, want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: hier wilt u mij helpen, geeft u mij wijsheid. Laat mij spreken met moed als uw stem niet wordt gehoord.
Laat mij huilen als het leed ontroef het.
Oké. Ja, dat klinkt heel raar.
Ja, maar het lijkt ook alsof mijn erachteraan komt. Hij moet niet te hard de gitaar hoor.
Ja.
Ja, ik snap het.
Ja.
Beginnen we bij, hier wilt u mij helpen?
Bij dat helpen. Hier wilt u mij helpen. Ga je daar nou, voor mij ga je daar.
Hier wilt u mij helpen. Heeft u mij wijsheid.
En voor mij ga je daar niet naar beneden. Ofwel, ik weet het niet. Ja. Oké. Okay. Ja.
Oh, ik vind het echt eng. Goed.
verder nog?
Ja.
Ja, bij die Heer wil. Voor de rest van dagen. Ah, oké. Oh ja, laat mij zeggen, als het stem niet wordt gehoord. Oh. Ja, maar dat is het.
Mijn liefde vol zijn als uw warmte wordt gemist. Laat mij schetsen als de waarheid maar wordt verdraaid. Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Ik kan niet zonder u. Niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid. En het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag. Heer, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag. Laat mij spreken met moed. Als uw stem niet wordt gehoord. Laat mij huilen. Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij wachten op u, ook als de stilte even duurt. Laat mij strijden als de zonde mij belaagt. Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder u. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Ik kan niet zonder u. Niet zonder uw licht, want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag. Heer, wilt u mij helpen, geeft u mij wijsheid vandaag. Waar ik ook ben en wat ik ook doe, ik ben altijd bij mijn God van wijsheid. Geef mij de kracht om uw wil te doen, laat uw geest mij leiden, God van wijsheid.
zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: Heer, wilt u mij helpen, geeft u mij wijsheid vandaag? Ja, wilt u mij helpen, geeft u mij wijsheid vandaag?
Prima.
Het was supermooi.
Goedemiddag. Iedereen hier in de kerk, welkom bij deze dienst. Iedereen die thuis meeluistert of meekijkt, ook van harte welkom. In deze dienst gaat voor dominee W.P. de Groot. Mijn naam is Harry Bodewits. Er is nog één mededeling. Er is dankzegging gevraagd voor Gijs Boer, die vorige week opgenomen was in het ziekenhuis. Hij is weer thuis en het gaat gelukkig weer goed met hem. We beginnen deze dienst met het luisteren naar een lied. Namens de kerkraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Vandaag. wilt u mij helpen? Geef me de wijsheid vandaag.
We hebben nu een ogenblik waarin we stil worden voor het aangezicht van de Heere. Wij belijden onze afhankelijkheid van de Heere, onze God. We doen dat met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Tot in eeuwigheid, die hand begon. Amen. In zijn naam mag ik u en jullie, hier en overal waar u met ons verbonden bent, ook groeten. Het genade en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige. Eerstgeborene uit de doden. En overste van alle koningen op aarde. Amen. Als Gods geest komt, dan mogen we kracht ontvangen, wijsheid, ook die dingen die in het luisterlied zojuist doorklonken. Hij geeft het en daar bidden wij om en dat doen we eerst met het lied Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Wij gaan samen bidden en we vragen de Heer om de opening van zijn woord in deze dienst. Trouwe God en eeuwige Vader, wij danken u voor de mogelijkheid om hier samen te komen. Opnieuw hebt u ons samen geroepen. We danken u daarvoor. We prijzen uw naam erom dat u hier op aarde tot ons wil spreken. U bent de hoge God, de machtige God, de heilige God. En tegelijkertijd ook zo heel dichtbij. Dat hebt u beloofd. Door de belofte dat uw geest onder ons zal wonen. Daar mogen we op vertrouwen. Daarvan weten we ons ook afhankelijk. Daar willen we ons voor openstellen. Tegelijkertijd weten we dat er ook neigingen zijn zo vaak om ons niet open te stellen voor u. Om ons toe te sluiten. Dat het blokkeert tussen u en ons. Wilt u alle blokkades wegnemen? Wilt u zelf onze harten openen? Wilt u alle neigingen om ons toe te sluiten doorkruisen? En wilt u zelf die opening geven die we nodig hebben? Dat uw woord doorwerkt. Dat uw woord zelf opengaat in ons leven, in ons hart. En ook in ons dagelijks leven. Dat het spreekt als een stem van u. Een stem die ons helpt om ons te oriënteren op de weg van het echte, ware leven. Wilt u zo uw zegen aan ons geven, Heere God. Wij bidden u om uw ontferming over ons als zondige mensen. We doen een beroep op het werk van Jezus, uw Zoon, en op zijn offer. Reinig onze harten en vervul ons met zijn geest. Om uw ontferming bidden wij over heel deze wereld. Wilt u al het werk zegenen dat gedaan wordt in dienst van uw koninkrijk op deze dag? Wilt u wereldwijd alle die een taak hebben daarin ook toerusten met uw gaven? We bidden voor de gemeente hier en voor het landelijk kerkverband, waar we ook gaven voor geven op deze zondag. Heren, ontferm u over ons. Laat ook in onze samenleving, die zo van u vervreemd lijkt te zijn, het getuigenis van u mogen blijven klinken op alle fronten waar we als kerk ook actief bezig zijn. Zegent u alle die een taak hebben daarin en wilt u ons gebed horen wanneer we dit van u vragen. U dankend, u lovend, u biddend en u prijzend, want u bent de grote, heilige God die alle dingen regeert en die uw werk voltooit. Amen. Er worden nu gaven van u gevraagd in de dienst van het offer. Er is een collecte voor de kerk en dan voor het kerkverband. En het lied bij het offer is Psalm 119, waaruit we dan zingen vers 28 en vers 30 uit het liedboek. Wij luisteren naar de lezing. Die komt uit Galaten 5 en Galaten 6. We zijn dicht bij het Pinksterfeest gekomen, het feest van Gods geest. En juist in die laatste hoofdstuk aan de Galatenbrief schrijft Paulus over het werk van de geest. 5 vers 13 tot 22 en 6 vers 1 tot 10.
Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot uw vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven, dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. En laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Tot zover.
Dag na de verkondiging, dan is ons antwoord uit gezang 252, alle vier de verzen. De tekst voor deze middag komt uit het gelezen gedeelte, of eigenlijk moet ik zeggen uit beide gelezen gedeelten. En dat is allereerst dus uit hoofdstuk 5, vers 16. En het begin van vers 17, Galaten 5 vers 16, begin 17, daar staat: maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En dan nog een tekst uit hoofdstuk 6. En dat is vers 8. In hoofdstuk 6 vers 8 lezen we: want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oosten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oosten. U zult het ook wel eens gehoord hebben dat het gezegd is: bij God de Heere mag ik gelukkig altijd komen zoals ik ben. Zelf heb ik het zo nu en dan mensen wel eens horen zeggen. En inderdaad, bij God mogen wij gelukkig komen zoals we zijn. En hij neemt ons aan zoals ons leven is. Tegelijkertijd moet je daar wel iets aan toevoegen, denk ik dan altijd. En soms zeg ik het ook. Want bij God mag je komen zoals je bent, altijd weer, ja dat is waar, maar hij laat ons niet zoals we zijn. Hij wil iets met ons doen, iets van ons maken. En dat moet je er wel aan toevoegen. Dat dat zo is, dat blijkt juist ook wanneer je zo in de buurt van het Pinksterfeest komt en wanneer je dan gaat nadenken over de Heilige Geest. Volgende week is het Pinksterfeest. En dan zullen we weer de royaliteit van het werk van God mogen vieren. Denk aan dat Pinksterhoofdstuk in de Bijbel dat mensen in vreemde talen gaan spreken. En dat mensen van allerlei categorieën worden opgeroepen om mee te doen. Wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen, wereldwijd mogen mensen het horen en het ook weten dat ze bij God de Heere welkom zijn. En tegelijk zie je, vanaf datzelfde moment dat ze mogen komen zoals ze zijn, dat deze mensen die door de geest zijn aangeraakt ook gaan veranderen. Er komt inkeer, omkeer, nieuwe relaties, nieuwe verhoudingen. De geest verandert ook mensen. Nu is het zo dat als iemand tegen mij zegt: ik ga jou veranderen, dan weet ik niet of ik daar altijd blij mee ben. Mij veranderen? Wil ik dat wel? Bij de Heilige Geest echter meen ik dat je er wel op kunt vertrouwen dat als hij mij verandert, dat hij er dan iets goeds van gaat maken, iets moois. Pinksteren, het feest van de geest, heet toch ook niet voor niets Pinksterfeest, volgende week. En Paulus is er ook volop van overtuigd dat het goed is als je je door de geest laat veranderen. Dat is eigenlijk ook zijn oproep die door heel dit hoofdstuk heen gaat klinken. Laat dat nou maar gebeuren. Stel je daarvoor open. Laat de geest nou zijn werk maar doen, zodat je gaat veranderen. Laat de geest je leven veranderen. Dat zou ik ook het thema van de preek willen noemen. Paulus gebruikt verschillende beelden daarvoor. In hoofdstuk 5, in vers 16, gebruikt hij het beeld van een wandeling. Wat merkwaardig beeld, zou je zeggen. Ja, zo kun je het vertalen, zo moet je het ook vertalen. Wandel door de geest. Wandelen is in de Bijbel een beeld voor de omgang met God. Er staat niet zomaar loop met God. Lopen, ja. Lopen, dat is eigenlijk een woord voor puur de beweging van je benen ten einde je te verplaatsen van het ene punt naar het andere punt. Maar wandelen is meer. Wandelen heeft iets van een wisselwerking met de omgeving. Als ik zeg dat ik wandel in het park, dan wil dat ook zeggen dat ik dat park in me opneem. Dat ik iets doe met dat park ook. En iemand die wandelt langs het strand, dan heeft het strand ook een functie. Het strand, dat heeft ook invloed op jouw manier van lopen, op datgene wat je daar beleeft. Het doet wat met je. Je bent ook zelf ermee bezig, wandelen. In het Grieks staat een woord dat letterlijk vertaald zoiets betekent als er omheen gaan. Iets grondig bekijken. Het op je een laten werken. Er wat mee doen. In het begin van de Bijbel lezen we al van een man, Henoch heette die, waarvan ook staat dat hij wandelde met God. Dat betekende niet dat hij hand in hand met God liep, maar dat betekende dat hij op de een of andere manier zo met God bezig was, dat hij op hem lette en dat hij nog beter op hem lette en dat hij op zich liet inwerken wat er van signalen van God kwamen, dat bepaalde zijn leven. Nou, op deze manier heeft Paulus het hier over het wandelen door de geest. Dat is een volle concentratie op de Heilige Geest die dan op je inwerkt. En dat levert mooie dingen op. Eerder in de brief heeft Paulus al over de Heilige Geest gezegd in hoofdstuk 4, vers 6 en 7, dat Gods Geest in ons hart komt. En dat die Geest dan Vader tegen God zegt. En ik mag dat nazeggen. En als wij weten dat God onze Vader is, dan zou je kunnen zeggen, dan is dat iets feestelijks. Dan word je als het ware door de Heilige Geest erin meegenomen. Word je als het ware in een dans meegenomen rond God. Van wie je weet dat je zijn zoon of zijn dochter mag zijn. Paulus zegt dan ook, als het dan gaat over de Geest, dat die Geest ons laat zeggen, Vader, en dat niet alleen, maar als je echt zoon van God bent, ben je ook erfgenaam, heb je een toekomst. Alle reden dus om je voor de Geest van God te openen. Maar nu komt het. En juist in die laatste gedeelte van de brief aan de Galaten heeft Paulus het dan ook iets over iets anders dat ook de aandacht kan opeisen. Ook iets dat jouw wandelen gaat bepalen. En helaas ook vaak bepaalt. En dat andere, dat noemt Paulus in een voor ons bijna onbegrijpelijk woord, het vlees. Staat in vers 16 ook en in vers 17 en daarna nog een paar keer. En dat noemt hij in één adem erbij. Wandelen door de geest, je daarop concentreren, dat is jezelf losmaken van de verlangens van het vlees. En bij dat woord vlees, dat liet ik al blijken, besef ik iedere keer weer hoe ver ons taalgebruik van het Bijbelstaalgebruik verwijderd is. Als dat woord vlees valt, dan weet ik dan zie je de mensen eigenlijk in gedachten afhaken. Zeker de jonge mensen, mogelijk ook wel de ouderen. Wat is dat eigenlijk? En ja, u zult het wel begrijpen en weten ook, denk ik, dat is natuurlijk iets anders dan wat slagers verkopen. Vlees, dat is een woord dat lastig vertaalbaar is. Het is zo letterlijk mogelijk vertaald in de Statenvertaling. Het krijgt in andere vertalingen een andere vertaling die meer op de bedoeling en de eigenlijke strekking daarachter zin speelt. Het blijft een lastige vertaling. Het is zoiets als de zwakte in je gesteldheid. De zwakte in je geestelijke en morele gesteldheid. Een soort dreigend gevaar dat ergens van binnen in je sluimert. Er ontwikkelden zich ergens krachten in mij. Krachten die schadelijk zijn, die door Paulus begeerten worden genoemd. En hij zegt het zelfs zo sterk dat die begeerten zo sterk kunnen worden dat ze, slot van vers 17, dat ze maken dat ik doe wat ik eigenlijk niet zou willen doen en dat ik niet doe wat ik wel zou willen doen. Dat het als het ware ergens mij helemaal overhoop gaat gooien van binnen, zo gezegd. En voor alle duidelijkheid, zo heeft God de mens niet gemaakt. De mens heeft die krachten wel toegelaten, staat al in het begin van de Bijbel. En hij laat ze steeds weer toe. U, jij en ik, die verwoestende krachten van binnen, die verlangens waarvan je zou kunnen zeggen, ze zijn uiteindelijk alleen maar op mezelf gericht. Nou, dat bedoelt de Bijbel nou met vlees. Ik zal het woord maar een paar keer noemen, nog wel een paar keer noemen, maar toch ook een beetje vermijden. Als je het in één woord zou willen samenvatten, dan denk ik dat de Willibrordsvertaling, de katholieke vertaling dus, het nog wel op zijn best heeft gedaan. Die vertaalt dat woord vlees met zelfzucht. Dat zit er van binnen. In alle mensen. En wat een schade. En wat een verwarring brengt dat met zich mee. Maar je hoeft er niet door te worden meegesleurd. O, zeker, het gebeurt wel vaak, zegt Paulus. Slot van vers 17. Dat je niet doet wat je eigenlijk zou willen. Dat je wel doet wat je eigenlijk niet zou willen. Ja, het gebeurt wel vaak. Maar daartegenover komt nu die geest van Jezus. Die geest van God, die in het Oude Testament ook vaak genoemd wordt, maar die in het Nieuwe Testament de geest van Jezus heet. Dat is de geest die de macht heeft over de boze tegenstander. Die boze tegenstander is gebroken door Jezus. Niet uitgeschakeld, niet definitief verwijderd uit de wereld, maar gebroken. Zijn nederlaag staat vast. Maar de macht van Jezus is sterker. Die kan schuld van het verleden bedekken. Die kan ons vandaag moedig maken. Die geeft ons zicht op de overwinning die komen zal. Die geest wil ons wijsheid geven. Noteerde even uit het luisterlied aan het begin. Geef mij wijsheid vandaag. Nou, dat kun je bij die geest verwachten. Dat die je ondersteunt. Dat die je zicht geeft op een overwinning. En wandelen door de geest betekent dus dat je, ondanks al die zelfzuchtige gedachten, ondanks dat vlees, zal ik maar zeggen, dat je ondanks dat mag rekenen op de geest, dat je vertrouwen mag op de geest, dat je daarom bidden mag. En dan krijgt dat wandelen door de geest eigenlijk iets feestelijks, iets moois. Want je weet dat Jezus zelf iets moois van jouw leven wil maken. Dat is het eerste wat ik graag toch voorop wil zetten. Dat wandelen door de geest is iets moois. Maar dan. Deze tekst maakt duidelijk dat dat niet een gezapig leventje wordt. Er zit confrontatie in met het vlees. Dat is niet in een handomdraai zo eventjes opgelost. Dat al die zelfzuchtige verlangens verdwijnen. Dat je ineens alleen maar doet wat je ook echt zou willen. En dat je nalaat wat je niet wilt. Dat het allemaal oké wordt. Nee. Dat is een voortdurende confrontatie en dat is eigenlijk wat vers 17 zegt. In dat moeizame leven dat op een gegeven moment bedreigd wordt door al die verlangens van binnen. In dat moeizame leven woedt een gevecht, een duel zou je kunnen zeggen. Een duel, een worsteling tussen twee mensen. Twee bevechten elkaar. De zelfzucht, waarbij je zelf in het middelpunt staat. En de geest van God. Ja, dat is ook een kant van het werk van de Heilige Geest. Dat er een gevecht ontstaat. De zelfzucht doet aanvallen op de geest van Jezus. Een voortdurende aanval. Die zelfzucht probeert je toch weer ertoe te verleiden om met je rug te gaan staan naar God en naar je naaste. Om geen interesse te hebben voor God en zijn rijk. Ook geen interesse voor het recht en de vrede in de wereld. Die zelfzucht probeert eigenlijk steeds toch weer dat je gaat toegeven aan allerlei neigingen waarin je niet meer rekent met een ander. En wat je wel gaat doen, dat is dan ja, eigenlijk alleen maar jezelf volproppen met datgene waarvan je denkt dat het goed voor je is. En dat kan heel uiteenlopend zijn. Dat kan zijn het ene glas jenever of bier na het andere. Maar het kan ook op seksueel gebied liggen. Grijpen wat je grijpen kunt en wie je grijpen kan. De aarde plunderen, heel actueel in deze tijd, waarin het zo is dat er op aarde zoveel kapot wordt gemaakt en dat wij maar eindeloos consumeren. Maar dat toegeven aan die zelfzucht kan ook er zijn als je jezelf hoog boven een ander verheft, als je vindt dat je toch veel beter doet dan een ander en dat je een ander de loef wil afsteken. Het kan zelfs op godsdienstig gebied zijn. Dat die zelfzucht die verkeerde macht de kop opsteekt. Het altijd beter weet dan een ander. Dat je eigenlijk de anderen niet voor echt, of in ieder geval niet voor volledig gelovigen houdt. Niet ziet als een broeder en zuster in Christus. Het kan op allerlei manieren naar buiten komen. Paulus geeft op een gegeven moment een lijstje ervan zelfs. Dat noemt hij dan even verderop de werken van het vlees. Dat staat dan in vers 19. Nou, dat zijn geen beste dingen. Dat is overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid. Nou, ik eindig maar even het rijtje, want je wordt er naar van. Als die zelfzuchtige krachten in je leven gaan doorwerken, dan is het niet best. Dan verwoest het uiteindelijk je leven. En nee, het zijn dan niet alleen maar lagere en dierlijke instincten die er worden uitgeleefd. Het kan verpakt zitten in hele mooie, vrome, godsdienstige, zelfs kerkelijke jasjes. Maar juist in het licht daarvan wordt dat andere nu juist zo mooi als je weet van de geest van God, wat die in je leven wil doen. Juist in het licht van deze jammerklacht wordt het zo mooi dat je weet, ook de geest van Jezus is er. Ja, het is een gevecht, dat is waar. Maar die geest van Jezus, die gaat een gevecht aan. En natuurlijk moet je er zelf ook tegen vechten, tegen die zelfzucht, maar het is niet mijn gevecht dat ik het moet doen. Nee, die geest van Jezus wil in mijn leven komen. Die mag ik uitnodigen, vragen, dan mag ik om bidden om de wijsheid dat die mij bijstaat. Laat mij strijden als de zonde mij belaagt. Stond ook in het luisterlied. Dat Gods geest er is. Als je daar nou voor openstelt, dan mag je weten van die andere kracht die er ook is. Die dwars tegen die zelfzucht ingaat. Sterker nog, dat de geest ook in staat is om daar paal en perk aan te stellen. Hij laat iets moois groeien. Iets dat als het ware ingroeit tegen al dat andere. En dat noemt Paulus ook. Dan heeft hij ook weer zo'n rijtje. Dat is in vers 22. Wat de Heilige Geest dan teweeg brengt, dat gaat ook groeien op een gegeven moment aan tegenkrachten. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing. Je leest het allemaal in vers 22. En nee, ik breek dit rijtje niet af, want dit is zo mooi als je dat op je laat inwerken. En het mooiste is, je hoeft nou niet in de stress te schieten. Nou, dat heb ik lang niet allemaal. Als ik dat nou nog eens kon krijgen. Nee, geen paniek. Paulus zou zeggen, het is een vrucht van de geest. Enkelvoud. De vrucht van de geest staat er dan in vers 22. De vrucht, en dan moet je even bedenken, die groeit. In zo'n plant ontwikkelt zich een vrucht. Die plant is niet zelf actief aan het produceren. Nee, die plant laat gewoon al die vruchtbare krachten in zich werken. Zo is het ook met ons. Je hoeft het niet zelf te produceren. Gods geest, die wil het aan je geven. Stel je ervoor open. En net als in de natuur, zal hij het doen groeien. Langzaam maar zeker. Dat gebeurt wel. De ene plant groeit dan misschien harder dan de andere, maar als je maar wel blijft vragen en blijft bidden, geef mij uw wijsheid, ook vandaag. Dan gaat de geest werken. Dan kun je niet om Jezus heen. Dan ontdek je zijn liefde, zijn dienstbetoon, zijn geduld. En hoe meer je dat ziet, hoe meer dat nou op je gaat inwerken wie Jezus is, des te meer leer je ook van de geest om zo te leven. Om iets ervan te laten zien. Een voortdurende confrontatie noemde ik het. Met het vlees, met de zelfzucht. Een duel dus. Het is het zeker. En in dat duel, in dat gevecht zou je kunnen zeggen, ontdek je ook wel eens dat jij, dat wil zeggen u, maar ook ik, wordt tegengesproken. Vooral als op het moment dat je aan die andere macht wil toegeven, toch met dat zelfzuchtige meegaat. Dan kan de Heilige Geest in mijn leven iets krijgen van een stoorzender. Een stoorzender die dan werkt om dat geluid van die zelfzucht weg te werken. Kijk, stoorzenders zijn vervelend in het dagelijks leven, maar stoorzenders kunnen ook heilzaam zijn. Ik denk aan die stoorzenders die in sommige landen, soms een enkele keer ook wel in Nederland, door de politie gebruikt worden om in een angstige noodsituatie allerlei rellerige geluiden te storen, zodat ze geen greep krijgen op de mensenmassa. Nou, zo wil de Heilige Geest als een stoorzender zijn als dat vlees, als die zelfzuchtige verlangens naar boven komen. Die zelfzucht, die ikzucht, die wil Gods Geest uitschakelen. Een heilzame stoorzender dus. Het is de Heilige Geest die ons dan ook wel kritisch tegenspreekt. Wees eens eerlijk. Zou je dat nou willen, dat je nooit zou worden tegengesproken? Dat er nou eens nooit iets tegen je inkwam? Ik moet eerlijk zeggen, dat zou ik niet willen, dat ik nooit tegengesproken werd. Want als ik nooit tegengesproken werd, zou ik er geen mooier mens op worden, integendeel. Het is heilzaam om tegengesproken te worden. En dit gedeelte van Paulus is dan duidelijk ook bedoeld om dat te zeggen, hoe goed het is dat de Geest er is. Hij spreekt ons ook wel eens tegen, als we toch te veel meegaan met vlees, zelfzucht, ikzucht. En daarom, ik onderstreep het nog maar eens een keer, dit is nou niet een gedeelte dus, zoals sommige mensen doen, die gaan dan eindeloos jeremiëren van wat is er toch allemaal slecht met ons gesteld. Nee, je moet uitkomen eigenlijk bij dat feestelijke. Dat feestelijke wat God met je doet. Door die tegenkrachten. Die heilzame stoorzender. Dat moment dat God wil ingrijpen. Dat hij ho tegen je zegt. De Heere God heeft iets van een diamantslijper. Als hij komt met zijn geest, kan het zijn dat hij hakt en snijdt en slijpt. Maar wat wordt die diamant mooi? Juist als die geslepen, juist als die gesneden wordt, juist als daardoor zijn glans nog meer gaat stralen. Het feestelijke van Gods Geest is dat hij een mooier mens van ons wil maken. We komen dat ook tegen in die tweede tekst. In hoofdstuk 6. En daar ziet u in vers 8... dat er nog een ander beeld komt van de Heilige Geest. Nu het beeld van zaaigrond. Voedingsbodem waar je zaait. En ik denk dat Paulus daarmee nog meer de nadruk wil leggen op onze verantwoordelijkheid. En ook om daarvoor open te staan. Om op het verschil te letten. Het beeld van de groei gebruikte hij al eerder. De vrucht van de Geest. Dat is wat God zelf aan je geven wil. Hij gebruikt nu het beeld van het zaad dat in de grond valt. Moet je altijd heel alert bij zijn. Wat zaai ik? Ja, heel simpel gezegd, als je sinaasappelpitten in de grond stopt, dan komen er geen kastanjes tevoorschijn. Als je olijfpitten in de grond stopt, dan moet je er wel op rekenen dat er olijfbomen gaan groeien en dat er geen bananen komen. Zaaien en oosten heeft met elkaar te maken. Wat zaai ik? Moet je goed opletten. En ook, waar zaai ik? Zegt Paulus. En daarmee verschuift hij nog weer even het beeld. Waar zaai ik? In wat voor grond? En dan zegt Paulus in vers 8 van hoofdstuk 6. Dat het zo is dat je eigenlijk tweeërlei soort bodem kan hebben waar je in zaait. De bodem van, zoals het hier dan ook staat, het eigen vlees. Dus de zelfzucht, de ikzucht. Of de bodem van de Heilige Geest. Wat kies ik als zaaigrond? Wat kies ik als bodem waarin ik iets plant? U denkt misschien datzelfde als daarnet, het vorige hoofdstuk, en daar hebt u wel gelijk in, maar het is niet zomaar een herhaling, want in de eerste plaats ligt hier nu de volle nadruk op onze verantwoordelijkheid, wat je met je daden teweeg kan brengen. En bovendien is het ook een hoofdstuk dat nu, hoofdstuk 6, gaat over het leven van de gemeente, om het maar heel dichtbij te brengen. Hoe leef je nou in de gemeente met elkaar? Want daar is het concreet, zegt Paulus. Eén voorbeeldje, vers 1. daar roept hij de gemeente, de broeders en zusters op, om op te letten wat ze doen als iemand onverhoeds tot een overtreding komt. Als iemand dus op een fout betrapt wordt, zou je zeggen. En dan zegt Paulus in dat eerste vers, ja, dan kan je twee soorten reactie hebben. Zo'n reactie van, ja, ik heb het gezien en ik ga het nu overal rondvertellen. Nou nee, dat doe je niet natuurlijk. Je kleedt het heel netjes in. Je zegt, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ja, ik wil toch ook wel kwijt. Ik heb wel gemerkt dat dat en dat is gebeurd. Je probeert het een beetje te versluieren. Het verhaal gaat wel rondzoomen. En naarmate dan een ander in zo'n verhaal donkerder wordt, kom jij er natuurlijk beter uit. Hij heeft dat gedaan. Ik heb de indruk dat hij zo en zo in elkaar zit. Maar zelf word je er natuurlijk beter bij. Althans, je lijkt in zo'n verhaal te groeien. Nou, Paulus zegt, dat is nou zaaien op het terrein van de zelfzucht, het vlees. Verkeerd zaad, wat daaruit voortkomt, dat is alleen maar ellende. Er is ook een andere mogelijkheid, zegt hij in vers 2. Die andere mogelijkheid is dat je die ander persoonlijk opzoekt. Je bent echt met hem bewogen. Je gaat met hem in gesprek. Niet bedweterig, maar zachtmoedig. En je weet dat je zelf ook een feilbaar mens bent. En dat je ook zomaar zelf kan uitglijden. Dat is een hele andere manier van aanpakken natuurlijk. En dat, zegt Paulus, dat is nou op het terrein van de geest zaaien. Gods geest laten werken. Jezelf niet in de hoogte steken, maar bescheiden je eigen plaats weten. En laten zien dat je echt met die ander bewogen bent. Nou, zo zijn er natuurlijk meer voorbeelden. Ik denk dat Paulus nu heel dicht bij de praktijk komt. Als hij die gemeente voor ogen heeft. In vers 2 staat die bekende tekst, draagt elkanders lasten. Dus daar staat eigenlijk, verdraagt het als een ander moeilijk is of misschien moeilijk doet. Ga je dan meteen protesteren? Dingen bekritiseren, je gelijk halen? Ik heb het altijd al gezegd. Of kun je ook geduld hebben? Rekening houden met iemands karakter, gevoeligheden, noem maar op. En begrijpt u me alstublieft goed, want dit moet natuurlijk ook weer geen misverstand oproepen. Nergens worden we opgeroepen om het kwaad te vergoelijken. De protesten tegen grensoverschrijdend gedrag, ook in de kerk, en als ze gebeuren op seksueel terrein ook, de protesten daartegen zijn altijd terecht. Die moeten gehoord worden, die vragen ook om handelen. Grensoverschrijdend gedrag mag je niet tolereren. Maar het klimaat in Nederland, dat begint voor mijn gevoel soms wel eens te lijken op een afrekencultuur. Het gemaakte fouten worden uitvergroot. De oordelen zo hard worden geveld, dat mensen worden afgeschreven. En dan komt die tekst van Paulus weer in mijn gedachten. Wat is de akker nu waar je op zaait? Is het de akker van het vlees, de zelfzucht, of de akker van de geest? Het geduld dat God met mensen ook heeft. Ik kom bij het laatste punt. Dat staat ook in deze tekst in vers 8. De tekst is ook heel mooi, omdat het zo duidelijk laat zien, er zit verschil in wat het oplevert. Op welke zaaigrond zaai ik? De natuur laat het je al zien. De kleigrond levert andere aardappelen dan de zandgrond. En je kan ook zeggen, als de bodem niet goed is, ziet de boer slechte producten. Maar een goede bodem geeft goede producten. Waar is je zaaigrond? Is dat de zelfzucht? Het ik? Komt niet voor goeds uit, zegt Paulus. Verderf. Dat is nog erger dan bederf. Het is het volledig tegengestelde van alles wat met leven te maken heeft. Zaaien op die slechte grond van je eigen zelfzucht is uiteindelijk zonder God leven, eeuwig dood zijn, het verderf. Maar als de Heilige Geest je zaaigrond is, ja, dat is zo mooi, dan schieten de woorden tekort. Dan groeit op die gezonde bodem iets geweldigs. Nee, geen beloning, geen uitkering. Maar Paulus zegt, dat is het eeuwige leven. Het eeuwige leven als vrucht dat daar komt, waar de geest de voedingsbodem was. Eeuwig leven. Mooier is niet denkbaar. Waar die vrucht van de geest groeit, dan mag je dat verwachten. Wat een wonder. Je eigen verantwoordelijkheid wordt erbij niet uitgeschakeld. Het telt mee. En tegelijkertijd, het is God die het geeft. En dat is de klem achter de vraag van vanmiddag. Waar zaait u? Waar zaai jij? Is het de bodem die God gelegd heeft? De bodem van woord en belofte van God, de bodem van doop en avondmaal? Dan mag je op die bodem veel verwachten. Dat verrijkt je leven, dat wordt mooi. Door geloof, hoop, liefde, daar groeien dan geduld, mildheid en zelfbeheersing. Daar komt een uitzicht over de horizon hier op aarde heen. Door de dood heen zelfs reikt het perspectief van het eeuwige leven. Dat overstijgt die strijd, dat duel. Dat wordt als het ware een dans ten leven. Ik noem die woorden expres omdat ik met een boek bezig ben. Dat heeft te maken over preken. En in de titel staat iets van preken heeft te maken met een dans en met een duel. Een duel als God met mensen in contact komt, als de geest aan het werk komt, dan is dat een strijd, een gevecht tegen de ikzucht. Maar als Gods woord je werkelijk raakt, is het ook als een dans. De beleving van een stuk vreugde waarin je wordt meegenomen. Blijvende vreugde. Vervoering over het mooie dat God geeft. De dans rond Jezus is een dans van eeuwig leven. Amen.
Wij gaan danken. We denken bij het dankgebed ook aan Gijs Boer, die uit het ziekenhuis er thuis kwam. We zingen aansluitend op het dankgebed Psalm 68, vers 10 uit de Oude Berijming. Ik ga u voor in gebed. Dank u, Heere God, dat we zo van u mogen horen. Dat u daartoe uw geest geeft om het duel aan te gaan, de strijd, het gevecht. Met zelfzuchtige verlangens zoals die zo snel opkomen. U bent sterker. Heer Jezus Christus, wij danken u dat u uw geest gegeven hebt om in het duel, het gevecht met de zelfzucht, toch overeind te blijven. En we danken u dat u door uw geest een vrucht wilt laten groeien, tot eer van u. Vrucht die ons leven mooi maakt. Vrucht die uiteindelijk betekent eeuwig leven. We prijzen uw naam erom. We bidden u, leer ons voor uw geest open te stellen. Laten we zo naar Pinksteren ook mogen toeleven als het feest van uw geest. Het feest dat met mooie dingen te maken heeft. Levensverandering ten goede. Het feest waarbij zelfs als we de scherpe kanten van uw geest ontdekken, moeten zeggen dat het goed is. Dat er een heilzame stoorzender is voor onze zelfzuchtige verlangens. We danken u ervoor, we bidden u. Leer ons meer en meer daarnaar ons te richten. We danken u, Heere God, voor deze zondag. Een dag van vreugde. Een dag van ernst. Een dag waarop u ons uitnodigt tot de vreugde van het eeuwige leven. We danken u voor de dingen die in de gemeente ook reden tot dank geven. En we denken in het bijzonder aan Gijs Boer, die weer thuis kon komen. We zijn blij en dankbaar dat het nu goed met hem gaat. Wilt u het ook verder goed met hem en met zijn ouders goed maken in elk opzicht. We prijzen uw naam dat u nog steeds uw schepping hier op aarde in stand houdt. Dat de wereld doorgaat, ook al is er veel geweld. Ontferm u over alle die niet met u rekening houden. Die oorlog en geweld nastreven. Wilt u vrede geven in Oekraïne en op al die plaatsen waar mensen lijden onder onrecht en oorlog of dreiging daarvan. Wilt u uw gemeente tot een licht doen zijn. Wilt u de gemeente hier daartoe ook zegenen. En de kerkraad en de predikant in alles de wijsheid geven die ze nodig hebben. Zo komen wij tot u, dankend, biddend, u bovenal lovend en prijzend. U die de God bent, die van eeuwigheid tot eeuwigheid regeert en dezelfde blijft. Amen. Na onze geloofsbelijdenis zingen we als laatste lied Psalm 79, het vijfde vers. En spreekt u dan nu in uw en jouw hart deze woorden met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald te hebben. De derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, Almachtige Vader. Waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Hartelijk groet ik ieder die op afstand met ons verbonden was. Wij mogen een nieuwe week ingaan. Wij mogen ook de nieuwe week weer ingaan onder de zegen van Hem die door zijn geest in onze harten wil wonen. Ontvang die zegen met een biddend hart. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn gelaat over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn gelaat over u en hij geven in uw en jullie leven zijn vrede. Amen.